Nou, tegenover zit Hanita Ritra. En het is natuurlijk niet letterlijk tegenover, want we zitten alle twee op een andere plek in Nederland. We nemen dit gesprek op via Zoom. Maar Hanita kwam op mijn pad een aantal weken geleden en ik kwam met Hanita in gesprek en ze vertelde dat ze een behoorlijke ervaringsdeskundige is als het gaat om de overgang. En toen vroeg ik haar, goh, we zouden eigenlijk wel, het zou mij een lief ding zijn om dat een keer op te nemen, hè? Dus jouw verhaal op te nemen. En toen zei je, nou, dat wil ik eigenlijk wel. Dus daarom zitten we hier, alle twee aan de andere kant van de lijn en gaan we vandaag praten met elkaar over de overgang. Anita, welkom.
Dankjewel, Marike. Ja.
Hey, we vinden het natuurlijk leuk om even iets meer over jou te horen voordat we diep het gesprek ingaan. Dus misschien kun je kort even toelichten wie je bent, waar je woont, ben je moeder?
Ja.
Geen idee. Vertel.
Nou, mijn naam is Hanita Ritra. Ik woon onder de rook van Nijmegen in Beuningen. Oorspronkelijk geboren en getogen in Zuid-Limburg. Mijn hele leven lang al getrouwd met mijn jeugdliefde Mattie. En we hebben samen drie kinderen. En we houden er ontzettend veel van, maar we zijn ook heel blij dat ze inmiddels alle drie het huis uit zijn.
Oké.
Dat is wederzijds.
Heel gezond klinkt dat.
Ja. Nee, ik ben gezegend met een heel fijn gezin. Dus laat ik dat voorop stellen. Ja, buiten partner van en moeder van en persoontje, heb ik samen met mijn man run ik een bedrijf, Berk Leba. We zijn specialist in chemisch verbinden. Dat is met industriële lijmen en industriële tapes. Daar doe ik communicatie, daar doe ik HRM. Daar doen we samen de top 100 klanten en bedrijfsvoering, alles wat nodig is om een bedrijf draaiende te houden. Leuk, maar daar lag mijn passie niet. En ik ben ruim 25 jaar geleden door GETP bij GETP erachter gekomen na een assessment, ja, dat ik eigenlijk geschikt was voor het vak psycholoog. Door allerlei omstandigheden heb ik gekocht voor de lange route, gekozen voor de lange route. En ben pas een aantal jaren geleden begonnen met studeren. Een psycholoog vond ik te lang duren, dus ik ben gegaan voor het coachvak. Verder, dus dat combineer ik. Ik run nu een coachpraktijk. Dat combineer ik met een druk sociaal leven. De overgang is al 10 jaar mijn permanente metgezel in mijn leven. Ja.
Aha.
Ja.
De overgang, hier beginnen we.
Ja. Ik dacht, laat ik daarmee eindigen, want dan kunnen we daar mooi mee beginnen. Ja.
Ja,
Ja.
precies.
Ja.
Al 10 jaar lang. Mag ik vragen naar je leeftijd?
Ja, 57.
57, ja, dat is al best een hele periode, hè? Dus een
Ja.
behoorlijke periode.
Ja.
Ja, in het voorgesprek meldde je al even dat dat niet altijd even goed is gegaan. Je hebt ook best behoorlijk wat klachten gekend in die periode en misschien nog steeds. Nou, denk ik dat het heel fijn is om daar wat meer over te gaan vragen, omdat ik weet dat heel veel vrouwen daarmee worstelen. En ik merk ook in de gesprekken die ik voer bij organisaties, maar ook één op één, dat veel vrouwen ook nog wat erg het gevoel hebben dat ze daar alleen mee lopen.
Juist,
En dat
ja.
het een enorme opluchting is om te horen van, oh joh, ik ben echt niet de enige, oh daar heb ik herkenning op. Oh jeetje, ik dacht dat ik gek werd, maar hey, nu blijkt toch anders. En dat is eigenlijk de voornaamste reden dat ik het zo boeiend vind om dit gesprek met jou te
Ja.
voeren. Omdat ik heel veel andere mensen wil laten horen, of laten zien, nou dit wil horen, van wat er allemaal bij komt kijken en hoe dat kan voelen. Dus
Ja.
vind je het goed dat we er gewoon die kant op gaan? Dat je gewoon gaat
Ja.
uitleggen van wat, nou begin maar eens bij het begin. Waar begon het mee?
Ja.
Wat, waar kwam je, liep je tegenaan?
Ja, nou, ik wil heel even aanhaken op wat jij zei. Dat is ook de reden waarom ik deel wil nemen aan deze podcast. Want het past niet bij mij om ja, de openheid daarin te zoeken. En daarmee denk ik dat we ook gelijk de grootste aanleiding hebben waarom vrouwen dingen vaak onder de pet houden.
Ja, wat goed dat je dat eerlijk aangeeft. Ik zei ook in het voorgesprek, ik ben niet iemand die heel erg open is over mezelf. Of ik ben niet heel graag zichtbaar. Maar eigenlijk ben je dat nu wel. Dat is heel fijn dat je dat doet. Dus dan wil ik je nu alvast voor bedanken.
Ja, nou graag gedaan. En als ik al eentje heb geholpen, dan is dat al heel veel voor mij. Mm-hmm. Wat wil je? Dat ik chronologisch begin te vertellen wat er gebeurd is en waar ik tegenaan ben gelopen.
Ja.
Ik ben nu 57 en ik was 47 toen had ik mijn eerste, ik noem het maar officiële opvlieger. Mm-hmm. In een ijskoude luchthaven in Porto. En iedereen was warm gekleed en ik was heel schaars gekleed. En ik had een kop als een boei. Ja. En toen dacht ik nog van nou, dit is wel grappig, maar ik hoop niet dat ik daar heel veel vaker wat mee te maken ga krijgen.
Mm-hmm. Nou,
had ik het toen geweten, dan had ik het niet zo grappig genoemd. 10 jaar is best een lange tijd. Echter onderweg besef je dat niet, want je leeft hem van minuut tot minuut, van dag tot dag, van uur tot uur.
Ja.
Maar het is zoals gezegd, het begon met een forse opvlieger die best wel even aanhield. En
schrok je daarvan toen?
Nee, Marieke, ik ben 47 op zo'n moment en ik wist, het zal toch een keer gaan gebeuren.
Oké, dus je had wel meteen die herkenning. Ja,
maar dat is zo'n beetje het enige waarbij iedereen denkt aan de overgangsklachten. Dat zijn die vrouwen die laagjes kleren aan hebben, aan, uit en een rood hoofd. En een aantal transpireert erbij en een aantal niet. Heel veel meer kennis had ik niet over de overgang.
Nee, dit is ook echt wel ook een valkuil voor veel vrouwen. Ja. Omdat ze dan pas de herkenning hebben, ik ben in de overgang. Maar wij weten inmiddels dat je al jaren daarvoor in de overgang al kunt zitten. Ja. Die perimenopauze, hè, dus die hele aanloop naar het uiteindelijk niet meer menstrueren. Die kan ook al gepaard gaan met heel wat klachten. En dat is vaak wel een kwetsbaar moment, omdat vrouwen dan nog niet herkennen dat het de overgang is. Had jij daar last van? Achteraf, precies?
Achteraf. Het is wel heel mooi dat je het vraagt. Ik besef dat nu pas, in dit moment, dat ik er daarvoor ook al last van had. Ik had een baan gekozen, een soort easy job. Een beetje een secretariële functie. Omdat het niet heel erg lekker in mijn hoofd zat. Want mijn hoofd zat vol spaghetti, noemde ik het altijd.
Ja, brain mist.
Ja, brain fog. Ja, denk je dan aan het voorstadium van de overgang? Nee. Je bent een moeder van 3 thuiswonende kinderen. En je staat midden in het leven. Ja, de overgang hoort bij oude mensen.
Uh-huh.
Dus nee, dat was voor mij geen signaal. Dit is de overgang. Die opvliegen, dat was voor mij de aftrap. Maar nu besef ik dat er al vooraf het een en ander gaande was.
Jij bent inmiddels al best wel ervaringsdeskundige en weet veel over de overgang. En nu nog krijg je een inzicht van, hé, maar wacht eens even, dat is eigenlijk veel eerder begonnen. Wat hebben we al die vrouwen nog te leren? Wat moeten we ze allemaal meegeven?
Dat vind ik een hele mooie vraag. Ik las ergens de opmerking en die heeft mij geraakt. Het tegenovergestelde van depressie is expressie.
Mm-hmm.
En de overgang is geen depressie, maar we houden het wel bij ons. We houden het onder de pet en we gaan twijfelen aan onszelf en het slaat naar binnen toe. En als ik kijk naar andere vrouwen, ook vriendinnen, we hebben daar nooit zoveel over gepraat, totdat ik er open over begon te praten. Want ik heb altijd gevonden, dit hoort bij mijn leven. Mm-hmm. Dit ben ik en dit is de full package en take it or leave it. En zelfs dat praten, dat ging dan beschouwend. Ik liet nog niet mezelf zien.
Nee.
Hoe ik echt geleden heb, dat heeft niemand geweten.
Nee.
En dat vind ik zo jammer, dat vind ik zo onnodig. Als we milder zijn voor onszelf, geven we een ander ook ruimte om milder te zijn naar ons.
Mm-hmm. Bedoel je dat met
Ja.
van depressie naar expressie, dat je er wat meer behoefte hebt om dat
Praat.
naar buiten te brengen?
Praat
Ja,
erover.
en
Ja.
echt vanuit je diepste. Dus niet
Ja.
nog vanuit een schuld, maar vertel wat er
Ja.
speelt, wat je voelt.
Dat je jezelf niet herkent.
Ja.
Dat je onzeker bent. Ja.
Ja, ik vind het wel op zich wel mooi hoor, je de vergelijking maakt met een depressie. Het is geen of.
Nee.
Sommige vrouwen zijn wel officieel, kunnen ook in de depressie raken hoor.
Ja,
Maar
weet ik.
gewoon in de fase waarin we in een onbalans kunnen zitten met bepaalde klachten. En inderdaad, veel vrouwen ervaren toch wel klachten als onzekerheid. Nou, inderdaad, niet meer zo scherp in het hoofd. Oh jee, doe ik het wel goed genoeg? Dat zijn wel heel veel klachten die ik. Ja. En tussen neus en lippen zeg je dan, ja, dat ik geleden heb. Dat is meteen een trigger natuurlijk voor mij. Dat ik denk, die moet ik onthouden. Vertel, waaronder heb jij geleden?
Waaronder heb ik geleden? Het doet wat met je zelfbeeld. Het doet wat met je zelfvertrouwen. Je denkt dat je jezelf kent. Ik heb mezelf ook wel gekend. En ineens herken je jezelf niet meer. En ineens werken dingen die voorheen werkten niet meer. Ineens doet je hoofd het niet meer. Ik zat af en toe voor stukken, voor papieren. En ik had gewoon een flatliner hier tussen de oren. En het drong niet tot me door wat er stond. En dat kan even gebeuren, maar als het heel lang duurt, ja, dan doet het wat met je zelfbeeld.
Ja, ik stel me even voor, jij als secretaresse, jij moet een stuk verwerken. Ik noem maar wel of je moet dingen typen en je hebt een flatliner en je hebt eigenlijk geen idee van wat moet ik nu doen. Wat gebeurt er dan op dat werk met jou?
Ik ging daar wel overheen. Ik ging daaraan voorbij. Ik liet het gebeuren en ik ging harder werken. Ja, dat.
Om
Ik
het te
ging harder,
proberen
harder.
in te lopen. Zo van,
Ja,
oh, dan moet ik
ja,
maar langer
ja.
blijven zitten, want het is mijn.
Whatever. Ik ging harder mijn best doen.
Ja,
Ja, ja.
dat doen veel vrouwen. Ja.
Ja. En op een
Harder
gegeven moment,
werken.
ja. Ja, je gaat het toch compenseren voor de ander, want voor mijn gevoel waren anderen hier de dupe van, mijn werkgever. Ik ben toen ook wel gestopt met dat werk, want ik kon het niet meer opbrengen om daar te werken. Ja, ik kon mijn ei er ook niet meer kwijt. Het was ook niet een baan die bij mij paste. Het was een baan die ik ooit genomen had, omdat het al begonnen was, denk ik, nu. Ja.
En is het dan zo dat doordat je harder ging werken, je meer stress ervaarde, het werk moeilijker werd, je klachten erger werden? Herken je je in dat negatieve spiraal? Werkt het voor jou anders?
In die hele vroege fase niet zo. Dat waren meer flarde periodes die kwamen en die gingen. Ik ben in 2008 van werk veranderd. Toen ben ik bij Berkleba aan de slag gegaan. En dan moet je iets heel nieuws leren.
Ja,
Ja, en daar ben ik
spannend.
mezelf wel tegengekomen.
Aha, wat
Ja.
gebeurde er daar dan?
Wat gebeurde er daar? Ik pakte het snel op, wat ik wel ook wel gewend was van mezelf. Maar ik merkte dat wat ik altijd zo goed heb gekund, verschillende borden in de lucht houden, op diverse borden schaken, dat zorgde voor kortsluiting in mijn hoofd. Ja. En daar ging ik nog harder werken en dan ging ik nog harder mijn best doen, want dit moet ik toch kunnen. Eigen bedrijf, ja, Anita, kom op, dat moet je kunnen. En ja, dat resulteerde in een burn-out, wat niet zo verwonderlijk is met de kennis die ik nu heb. En na die burn-out denk je, nou, dat heb ik gehad, dat was burn-out. Maar toen kwam ik vol in de overgang. En ik denk dat die scheidingslijn, burn-out, overgang, dat is meer een stippeltjeslijn, want het lijkt, behalve de fysieke klachten, lijkt het zoveel op elkaar. Wat je
Klopt.
overkomt, ja.
Dat klopt ook, ja.
De brain fog, het gevoel, en dat heb ik ook wel in de overgang. dat je achter matglas zit als je in contact bent met anderen. Dat er een, die brain fog, dat die ja, mist, dat die je als het ware omhult op sommige momenten.
En als je dan even terugdenkt aan, want je hebt dus ook ervaring met burn-out klachten.
Ja.
Later zeg je van, nou, waren dat meer de overgangsklachten? Eigenlijk zeg je van, het lijkt heel erg op elkaar.
Ja.
Maar zijn er ook verschillen te benoemen? Kun je ook duiden hoe het anders
fysieke,
is?
De fysieke klachten, de opvliegers. En waar ik het meeste last van heb gehad, dat zijn toch wel de heftige hartkloppingen.
Uh-huh.
Tot aan hartritmestoornis toe. Dat heb ik beide niet gehad in mijn burn-out.
Nee.
Okay. Nee.
Okay. Ja, dus dat is wel degelijk. Want het is ook zoeken, hè? Voor de vrouw van wat is dit? We zeggen wel eens van, ja, je zou het kunnen laten onderzoeken bij, hè, bij een huisarts. Maar dan moet je al wel een huisarts hebben die hier veel over weet. En onze ervaring is dat dat lang niet altijd het geval is. Daar hebben we wel goede hoop voor naar de nabije toekomst. Maar op dit moment is dat nog even anders. Dus,
ja.
Kijk, in de overgang zijn is een staat van een hormonale disbalans uiteindelijk. En de overgang is, het burn-out is uiteindelijk ook een disbalans. Hè?
Ja.
Dus het is ook wel logisch dat het wat op elkaar lijkt. Maar tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om in elk geval voor jezelf wat concreter te hebben. Is dit een burn-out of is dit een overgang? En vooral omdat de behandeling is zo anders van een burn-out en een overgang. Mm-hmm. Waarbij je een burn-out echt vaak ook veel langer bezig bent om eruit te komen.
Mm-hmm.
Dat wil ik ook de luisteraars alvast meegeven. Kan dat vanuit een overgang vaak veel makkelijker en vlotter. Maar dan heb je wel de juiste diagnose nodig en ook de juiste ondersteuning.
Ja.
Ja, want op het moment dat je bepaalde medicatie krijgt, wat veel meer hoort bij een burn-out, kan dat je in een overgangssituatie nog verder weg van het resultaat brengen.
Ja. Ja.
Maar dan vind ik het wel even fijn om te horen. Jij zegt heel duidelijk, dus die hartkloppingen. En inderdaad, die opvliegers zijn daarin anders.
Mm-hmm.
Heb je uiteindelijk hier hulp bij gezocht? Voor die hartkloppingen, hartritmestoornis hoor ik. Hè? Dat
was veel later.
Dat is veel later.
Ja, kijk, een burn-out. Wat een burn-out in mijn geval ook wel onderscheidt van de overgang. Is dat je niet weet wat je overkomt. De moeheid. Er was één moment waar ik brak.
Mm-hmm.
En vanaf dat moment kon ik bijna niks meer. Kon ik ook niet meer van de bank afkomen.
Daar heb je het nu over die burn-out.
De burn-out. Ja. En dat had ik ook niet. Dat heb ik ook niet tijdens de overgang.
Aha, zo belangrijk om
die
te horen.
Die was ik vergeten, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Okay, dus je geeft heel duidelijk een breekmoment aan.
Ja.
En is dat dan zo bij de overgang dat het meer een voortdurende staat is waar je in zit?
Het is sowieso meer een glijdende schaal geweest. Ja. Waardoor je niet heel snel in de gaten hebt.
Mm-hmm.
En het is enerzijds ontwrichtend en anderzijds is het niet ontwrichtend. Want de overgang is een staat waar je, als je maar wat harder je best doet,
mm-hmm.
ogenschijnlijk normaal kunt functioneren.
Ja, en dat is bij burn-out niet.
Bij burn-out? Nee. Nee.
Het is heel belangrijk dat je dit noemt. Want eigenlijk is het ook heel logisch als je bedenkt dat burn-out is niet een normaal gegeven. Overgang is in wezen een normaal gegeven.
Ja.
Hè, dat hoort bij ons als vrouw zijn.
Ja.
Vroeg of laat, hè, als je het geluk hebt dat je in levende toestand bent, laat ik het zo benoemen, dan kom je daarin. En dan hoort het bij je leven. Dat hoor ik eigenlijk ook een beetje door jouw woorden van... Ja, het is er wel, het is geleidelijk,
uh-huh.
het is iets beter controleerbaar dan een burn-out.
Ja.
Oké. Dat is een hele fijne informatie, denk ik, om te delen met de mensen om ons heen.
Ja, goed dat je daarop doorvraagt, want zo had ik hem nog niet gezien. Maar nu jij het zo stelt, denk ik, ja, dat klopt wel. En het is ook wel, denk ik, fijn voor mensen die erin zitten.
Uh-huh.
Fijn om dat ook te begrijpen en te horen.
Ja, dat geeft voor vrouwen misschien wat meer handvaten om ook verder te onderzoeken van wat is het dan waar ik in zit.
Ja.
Ja. Maar goed, dus die hulpvraag, die kwam bij jou veel later. Veel, ik hoorde net, het heeft heel lang geduurd voordat je
dacht,
ik kan dit niet alleen. Ik heb veel vrouwen, dus ook even, ik had vanmorgen nog een sessie met 8 vrouwen erin. En ik hoor eigenlijk alle 8 vrouwen zeggen, ja, ik vind eigenlijk dat ik het zelf moet doen. Ik kan het toch zelf? Ik heb daar niemand bij nodig. Joh, moet ik kunnen. Kom op, doe niet zo flauw, dat kan ik best. Dit soort geluiden krijg ik. Heb jij herkenning op?
Ja, niet klagen, maar dragen, hè?
Ja.
Ja. Dat zit er toch een beetje ingebakken, denk ik, bij de 40-plus vrouwen. En dat is toch iets wat wij meenemen uit onze opvoeding. En een beetje het Calvinisme in Nederland, hè?
Mm-hmm.
Ja, dus...
En wat maakte dat je op een gegeven moment dacht, en nu ga ik hulp zoeken?
Wat maakte dat? Nou, ik vond op een gegeven moment dat ik die gifbeker wel alleen had leeggedronken. En dat ik wel wat hulp mocht inschakelen voor de rest. Ik was er wel een beetje... Ik vond dat mijn leed wel geleden was.
Ja, je had genoeg gedragen als Calvinistische Nederlandse vrouw.
Ja, dat vond ik. Ja.
Ja. Heel goed, ik ben blij dat dat moment gekomen is.
Ja.
Of niet?
Ja, dus, ja, daar is ook weer het een en ander gebeurd. Want je komt erachter hoe welwillend ze ook zijn bij de huisartsen. Maar ook daar is niet alle kennis voorhanden. En het is ook niet vreemd dat die kennis er niet is. Want het is... volgens mij zijn er op dit moment 1,5 of 1,7 miljoen vrouwen in de overgangsleeftijd die actief deelnemen aan het arbeidsproces. Mm-hmm. Dat was 20, 30 jaar geleden nog niet zo.
Ja, dat klopt.
Dus er komen steeds meer vrouwen die tegen de beperkingen aanlopen die de overgang ze oplegt, terwijl ze vol in het leven staan.
Ja, ben ik helemaal met je eens. Ik ben niet helemaal met je eens in de zin van dat de huisarts dat helemaal ontslaat van niet weet wat de overgang is. Ik vind het altijd schrijnend om te horen dat het gewoon in een opleiding nooit is meegenomen. Dan gaan ze nu... Ze hebben nieuwe richtlijnen uitgeschreven. Hè? Echt onlangs, zeer onlangs.
Ja,
dus het gaat allemaal veranderen. Ja. Maar je weet ook, dat gaat nog heel lang duren voordat we dat effect gaan merken.
Ja.
Dus ik snap wel wat je zegt. Nee, zeker. Wij zijn een beetje de eerste generatie die voltallig...
Mm-hmm.
Want er waren natuurlijk vroeger ook wel vrouwen die aan het werk waren. Maar dat waren meer kleine groepjes vrouwen.
Yeah.
Maar wij zijn inderdaad met een grote groep aanwezig op die arbeidsmarkt. En het is eigenlijk pas sinds heel kort dat er dan ook meer aandacht voor komt.
Juist, ja. Dat klopt.
Ja, dus jij kwam bij die huisarts en jij voelde nog niet de volledige ondersteuning daar.
Nou, die voelde ik wel. Ik kwam bij een arts in opleiding. En dat is allemaal een hele aardige man en een kundige man. Maar we zijn begonnen met de verkeerde medicatie of hormoontherapie.
Ja.
Ik menstrueerde al 1,5 jaar niet meer en ik kreeg toch een 2-fase pil, progesteron en oestrogeen. Of oestrogeen en progesteron, femoston heb ik gehad. Achteraf hoorde ik dat dat alleen gegeven wordt aan vrouwen die nog menstrueren. Ja, oké. Okay. Nou, dat heb ik maanden geslikt. En ik werd depressief. En dat was ook een hele langzaam glijdende schaal. Dat is niet van mij. Dat ben ik nooit geweest. En op een gegeven moment ben ik gaan kijken in de bijsluiter. En daar stond het als mogelijke bijwerking.
Ja.
Nou, ik heb op mijn verzoek hormoonpleisters gekregen. Oestrogeen. Depressieve klachten. Hè? Dat begint met neerslachtigheid. En die schaal gaat heel langzaam. Dus je bent een poosje onderweg voordat je hardop aan jezelf durft erkennen. Dit kon wel eens een depressie zijn. En oestrogene pleisters gekregen. Die heb ik een paar maanden gehad. En het was echt feest. Want alle klachten waren weg.
Mm-hmm.
Maar toen belde die arts dat hij vergeten was dat hij progesteron erbij moest geven. Nu weet ik ook waarom. Maar toen dacht ik, om de bloedingen op te wekken, om de fabriek aan de gang te houden. Het was om te voorkomen dat het baarmoederslijmvlies ging aangroeien. Want dat groeit aan als je als je alleen oestrogeen krijgt. Progesteron voorkomt aangroei.
Ja, als je een baarmoeder hebt, dan moet er altijd progesteron
bij. Ja. Want een aangegroeid baarmoederslijmvlies, daar kan celmutatie plaatsvinden.
Mm-hmm. Ja.
En dat is bij mij gebeurd.
Ach, ja.
Ja. Nou, ik kreeg progesteron, ik kreeg zware bloedingen en ik kreeg weer depressieve klachten. En ik hoefde het maar iedere 3 maanden te slikken. Dus ik dacht, nou, maak er maar 4 of 5 maanden van. Mm-hmm. Slecht van mij. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij een andere arts in opleiding die zich hier wel in wil specialiseren. Dat was mijn geluk. Zij heeft me doorgestuurd naar een overgangsconsulent. Daar heb ik veel kennis vandaan gehaald.
Okay.
Daar ben ik ook geschrokken van het feit dat vrouwen zo weinig ervan af weten.
Ja. Mm-hmm. En, maar ja, dat wist je zelf eigenlijk ook niet, hè?
Nee.
Dus dat is ook een beetje wat eigenlijk wel veel gebeurt.
Als je er niet over praat, dan is het er niet.
Dan is het er niet. Nee. Waar haal je dan de informatie vandaan?
Juist, ja. Ja.
Mm-hmm. Ja.
Dat ben ik niet aan het doen.
Dus dat hulpvragen van jou, dat heeft in eerste instantie een hele slechte afslag genomen, zeg maar.
Ja.
Ja. Maar dan ben je uiteindelijk wel weer de goede weg gekomen.
Nou, het is best wel, hoe zal ik het zeggen? Uit de onderzoeken bleek op een gegeven moment dat ik mogelijk kwaadaardige cellen aan het... dat mijn cellen waren gemuteerd en het was mogelijk kwaadaardig. Dus ik weet nu sinds 4 weken dat het allemaal weer goed is.
Oh, wat fijn.
Maar stel dat deze artsenopleiding mij niet door had gestuurd naar een gynaecoloog.
Mm-hmm.
En dan wordt het je wel koud om het hart.
Mm-hmm. Absoluut.
Door niet weten... Ja. De beste bedoelingen, maar gewoon door niet weten.
Ja. Mm-hmm. Dus het is niet weten bij de vrouwen, het is niet weten eigenlijk bij de artsen.
Ja.
Dat schrijf je, of dat zeg je hier ook heel duidelijk. Ja, dat is een heel, heel verontrustende boodschap eigenlijk die je afgeeft.
Ja. Dat vind ik heel erg. Kijk, dat je het in een overgangsfase soms zwaar kunt hebben, dat hoort bij je leven.
Mm-hmm.
Maar dan is het wel heel fijn dat je een goede diagnose krijgt en dat behandelaars weten hoe te behandelen.
Ja, want dan ben ik toch ook van mening dat als je het zwaar hebt, dat je het jezelf echt wel een stuk lichter kunt maken. En met de goede behandeling en de juiste begeleiding is er heel veel haalbaar. Want dat is nog steeds al wat heel veel vrouwen ook niet weten. En die zich er een beetje bij neerleggen van het is kennelijk zo, dus ik moet maar even hier doorheen bijten. Maar die luisteraars zou ik ook willen zeggen van dat is niet. En niet alleen de luisteraars, ook alle HR-professionals of reintegratiemanagers, coaches die nu luisteren. Nee, je kunt heel duidelijk meegeven aan een vrouw van er is wat aan te doen.
Ja.
Die klachten kunnen nog van fors minder.
Ja.
Je kunt nooit de belofte maken dat je klachtenvrij bent, maar... Tegenwoordig is er heel veel mogelijk.
Ja. Maar ook als werkgever, wees alert.
Ja.
Ik heb nu een collega en die zat niet lekker in haar vel. En het blijkt ook de overgangsfase te zijn.
Mm-hmm.
Alleen al even erover praten, even aandacht. Van, ik begrijp je. En
absoluut.
Neem je ruimte en neem je tijd.
Ja.
En neem je maatregelen als het te bont wordt.
Precies, ja.
Ja.
Ja, dus dat is de oproep eigenlijk. Hè? Neem die maatregelen. Zorg dat je er meer over weet. Ga op zoek naar de goede behandelaars. Verpleegkundig overgangsconsulent.
Ja.
Let altijd wel even op dat ze aangesloten zijn bij de VVOC.
Ja.
Daar ben ik altijd wel erg van.
Ja, ja.
Want dan hebben we ook de echte weer geregistreerde overgangsconsulenten. Mm-hmm. Die ook echt continu bijgespijkerd worden door de Dutch Menopause Society. Dus die weten echt heel veel. Vaak veel meer dan een huisarts hoor.
Ja.
En ergens snap ik het wel, een huisarts moet natuurlijk heel veel doen. En zo'n verpleegkundige overgangsconsulent kan zich helemaal hierop richten. Dus die zijn heel goed benaderbaar wat dat betreft.
Ja. Dat heb ik ook wel ervaren, ja.
Mooi.
Ja. Ja.
Ja.
Zij heeft mij ook wel veel dingen verteld die ik nog niet wist.
Mm-hmm.
Dus ik heb daar wel veel kennis vandaan gehaald. En kennis geeft ook rust.
Jazeker, dat scheelt de helft.
Dat
zeg ik altijd.
Ja.
En hoe zit je er dan nu bij? Als het gaat om de overgang.
Ik zit er nog steeds in. Ja, het is de behandeling voor die celdeling was een Mirena-spiraal. Maar helaas werd ik daar weer neerslachtig van. En dat kon niet, maar ik heb het toch ervaren. En de dag nadat ik de uitslag kreeg van de laatste biopt, heb ik dat ding eruit laten halen.
Ja, maar je herkende het inmiddels, denk ik. Dat
ja.
gevoel van, ja, dat is niet de eerste keer.
Ja, ja. Dus ja, hoe zit ik er nu bij? Ja, weer gezellig met mijn opvliegers en mijn hartkloppingen en mijn onverklaarbare stress. Dus ja. Ja.
Ja, maar je ziet er even goed. Hè. Ik zie jou, de deelnemers, niet, maar je ziet er wel stralend uit. Ja. En je kan er ook wel bij lachen, gelukkig.
Ja, maar je neemt jezelf mee. Je bent wel wie je bent. En ja, het is niet zo ontwrichtend dat je leven...
Dat hoor ik je ook zeggen.
Het leven niet meer waard is. Nee.
Nee.
Het is ongemak.
Het is ongemak. Maar is het een ongemak waarvan je nu denkt, ik kan hiermee leven? Of wil je hier nog mee verheeren? Ik denk, ja.
Jawel.
Okay.
Jawel.
Okay.
Ik mag ook geen hormoonbehandelingen meer, dus dit is
Dit is het.
Ja.
Oké, en ik vind het wel interessant, want in het voorgesprek heb je mij ook wel laten weten dat je dus als coach nu werkzaam bent. Dat vertelde je ook in het begin even. Hè?
Ja.
En dat er wel een nieuwe drijfveer is ontstaan in jou.
Ja, ja.
Vertel daar eens meer over.
Ja, kijk. Ik heb me alleen gevoeld in die periode. Hè? En ik vroeg me ook af en toe af van, ja, ben ik nou gek? Ben ik de enige? Ben ik zo zwak dat ik er zoveel last van heb? Ligt het aan mij? En ja, ik heb het maar stilletjes aanvaard. Ook omdat ik gewend was dat mijn menstruatie heel zwaar is geweest altijd. Dus hormonaal gezien is het bij mij altijd wel wat heftiger geweest. Maar ja. Ik ben me ook gaan realiseren, die overgang die komt in een fase dat je kinderen de deur uitgaat, zo je die al hebt. Het komt in een fase dat op je werk jongere collega's erbij komen. In deze tijd moet sowieso alles veel sneller en alles moet in geld uitgedrukt kunnen worden. En het komt ook in een fase, ja, je wordt ouder, dus het is ook een stukje rouw wat je hebt, want je huid wordt ouder, je ziet meer rimpels en je wordt wat strammer. Dus alles doet wat met je. Het is de fase dat je vaak denkt, en ik dan? Wie ben ik? En wat wie ben ik nou eigenlijk? Ik ben altijd die moeder geweest die altijd haar leven in dienst van haar gezin heeft gesteld. Ik ben altijd die verpleegkundige geweest die alle diensten draaide en aan het bed stond. Ik ben die juf geweest die met al die veranderingen meeging en nu al een halve psycholoog moet zijn om al die kindjes in die klas maar goed de dag door te helpen. Ik ben... Die directeur die een TED-talk moet houden en ik sta hier met klotsende oksels en ik heb spaghetti in mijn hoofd. Het is een fase waar je nog midden in het leven staat, maar jezelf af gaat vragen, ja, hoe ga ik dit in godsnaam redden? En dan komen dingen van vroeger weer terug.
Ja, het gebeurt ook veel tijdens dat.
Dan komen dingen van vroeger weer terug. Kijk, dingen die je weg hebt geduwd omdat je andere copingstrategieën, andere overleefstrategieën hebt ontwikkeld.
Ja. Ja.
Je staat altijd aan, want je wil carrière maken, je wil vooruit, je wil een leuk huis, vakanties, leuk gezinnetje, het sociaal leven, alles wil je. Dus je duwt dingen weg.
Ja.
En als dingen wegvallen, komt het toch weer terug. Want elk probleem wil gezien worden.
Ja, het doet me denken aan wat een vrouw onlangs tegen mij zei. Ze zei, dat was in een van de ronde tafelgesprekken die wij doen op locatie bij organisaties. Ze zei van, eigenlijk is de overgangsfase wel een hele bijzondere fase. Want het dwingt ons om stil te staan.
Ja.
Het dwingt ons, eigenlijk is het een cadeautje, zei ze toen. En
ja.
Dat is heel bijzonder hoe ze het verwoorden zegt. Het dwingt ons om nu eindelijk maar eens voor onszelf te gaan leren zorgen. En onszelf ook daarin te zien en... lief voor jezelf te zijn in plaats van vinden dat je van alles moet. Vond ik heel mooi. En eigenlijk hoor ik dat jou ook een beetje zeggen.
Heel mooi, ja. Dat is ook wat mij is overkomen.
Mm-hmm.
Kijk, je zorghormoon
yeah.
is natuurlijk ook minder dominant aanwezig.
Ja. Yeah.
En dat heeft er bij ons in geresulteerd dat ik echt hardop ook heb uitgesproken. Ik heb geen zin om altijd de zorg te dragen voor.
Mm-hmm.
Ik was de enige die kookte in ons gezin, want het is mijn hobby. Maar op een gegeven moment had ik er ook geen zin meer in.
Nee.
Nou, toen zei mijn man, zei, oh, ik vind het wel leuk om het ook te leren.
Oké, okay. Gelukkig.
Ja. Ja.
Ja. Ja, dat is dan fijn. Ja. Dus het hielp ook door het uit te spreken. Ze stonden daar ook achter je. Ja.
Ja, daar komt een, ja, er komt een vertraging of een verstilling in.
Ja.
Ja, ja, wellicht is dat de wijsheid die ze toekennen aan oudere mensen. Hè?
Ja, ja, en daarom praat ik altijd heel graag over menokracht. De kracht.
Ja, jouw naam vind ik fantastisch. Ja.
Want er zit die verstilling en die ontdekking zit een enorme kracht.
Ja, absoluut.
Ja.
En die kracht hebben wij altijd ingezet ten dienste van.
Mm-hmm.
Zo zijn we opgevoed.
Mm-hmm. Ja, en nu met komt liefde. Die langzaam komt die tot je eigen beschikking eigenlijk. Hè?
Ja, maar hoe ga je dat doen?
Nou, vertel.
Dat is heel moeilijk. Ja,
ja zeker. Ja. Het is een proces. Ja, en het is heel fijn dat je daar af en toe wat in ondersteund wordt.
Ja. Ja.
En volgens mij is dat een beetje jouw drijfveer aan het worden. Ook,
dat is wel mijn wens. Ja, het is mijn drijfveer. Dat, die onzekerheid die is niet nodig.
Mm-hmm.
Die is nergens op gebaseerd.
Nee.
En als je mensen kunt helpen om te ontdekken van, gosh, wie ben ik en mm-hmm. wat voel ik nou echt? En wat wil ik met de rest van mijn leven? Hoe ga ik dat doen?
Ja.
Dat is, het lijkt mij een heel dankbaar coachtraject.
Mm-hmm.
Om te mogen geven en om te mogen ontvangen.
Mm-hmm.
Ja. En het gaat zeker verschil maken.
Mm-hmm. En begrijp ik dan goed dat je hebt ook je eigen coachpraktijk. Mm-hmm. Dat je langzaam die richting op gaat groeien.
Ja.
Ja. Mooi. Ja. Mooi werk.
Ja. Ja, daar ben ik me wel meer in aan het verdiepen. En kijk, laten we het zo zeggen. De coachvragen die iemand heeft, die zijn vrij universeel.
Mm.
Maar een vrouw van mijn leeftijd, de olifantenpaadjes van mij zijn veel dieper ingesleten dan van een jonge dame van 19 of van 27.
Zeker.
En de gesprekken zijn ook heel anders.
Mm.
Ja, en die vind ik heel waardevol. Ja.
Ja, en hoe krijg je iemand uit dat hele diepe ingesleten olifantenpad?
Dat gaat soms bijna vanzelf. Als je alleen al ziet waar je in bevindt en hoe je daarin terecht bent gekomen.
Mm-hmm.
En het mooie van coaching ten opzichte van therapie is dat het ook actiegericht is en doelgericht.
Mm-hmm. Ja.
Dus je gaat ook wel met je eigen doelen. Ga je actief oefenen.
Mm-hmm.
Het is, ik ben onlangs begonnen met schaatslessen.
Mm-hmm.
En, en wat gebeurt er? Als kind heb ik geschaatst. En op een gegeven moment word je bang. Want ik heb 30 jaar niet op een schaatsen gestaan. Dus ik heb les nodig. En ik heb gewoon iemand nodig die even naast mij schaatst. Die mij coacht.
Mm-hmm.
Vooruit coacht. Totdat ik het zelf weer kan.
Mm-hmm.
Had ik het niet gedaan, dan had ik de komende 30 jaar nog steeds angst gehad voor schaatsen.
Nou, had je het waarschijnlijk nooit meer gedaan.
En dan had ik het nooit meer gedaan.
Nee.
Ja, en dat is hetzelfde als dat ik gebruik het woord al, die coacht mij om weer te leren schaatsen. Dus die leert mij de technieken aan.
Zeker. Ja.
En zo simpel is coaching eigenlijk te typeren.
Ja, absoluut. Ja. Mooi. Heel simpel maak je het daarmee. Ja. Dus dat geldt ook voor die vrouw in de overgang. Je mag er echt even hulp bij gebruiken.
Ja.
Die je coacht door een bepaalde fase heen. Of voor een tijdje.
Ja.
Mooi. Nou, bijzonder. Fijn dat je de drijver hebt. En ik denk ook ongelooflijk nuttig in onze maatschappij. Want ik zie wel steeds meer vrouwen ook wakker worden daarin.
Ja.
Van, oh jeetje, ja, ik heb hier echt wel wat bij nodig.
Ja. Ja,
dus je bent denk ik heel welkom in onze samenleving wat dat betreft als coach. Heel fijn. Ja, ik wil je in elk geval, je hebt heel veel verteld over jezelf ook. Mm-hmm. Is er nog iets wat we nog niet van jou hebben gehoord, waarvan je denkt, oh, dit moet ik echt nog even vertellen. Hier hebben vrouwen nog, of de BNO'ers heel veel aan. En ik denk dat we langzaam richting een eind gaan.
Ja. Ik denk, kijk, wat PNO'ers een hoop aan hebben, daar werk jij al heel hard aan.
Ja.
Hè?
Mm-hmm.
Ik vind het...
Doe mijn best.
Ja. Nou, ik denk wel dat je baanbrekend werk doet. En ik denk dat de schaamte mag er wel vanaf.
Nou, ja. Dat vind ik ook nog wel heel... Het is nog niet het geval, inderdaad, de schaamte. Ja. Ja. Zijn we wel klaar mee, toch?
Ja.
Ja. Ja. Nou, zeker. Dat vind ik een heel mooi eind. De schaamte mag. Het is, ik zeg altijd, de overgang hoort bij het leven.
Ja.
Overgang is geen ziekte. Laten we dat ook even gewoon weer een keer noemen. Het hoort erbij, het mag er zijn. En ook dus op het werk, in de huiskamer, bij een verjaardag. Net zo goed als dat vrouwen zwanger zijn.
Dat.
Ja, dat. Nou.
En het houdt een keer op.
Precies.
En aan het einde is dat de beloning dat je toch meer in balans eruit komt. Dan...
Ja, precies. En het houdt ook een keer op. Het is een fase in je leven.
Ja.
Nou, heel mooi. Hanita, ik wil je bedanken voor je wijze woorden. En dat we mee hebben mogen lopen zo in jouw overgangsleven. Dat was ook weer voor mij goed om te horen. Ik hoor ook altijd weer nieuwe dingen. Ik denk voor de luisteraar ook heel fijn om dat zo mee te mogen maken. Dank je wel. En ik wens je heel veel succes met je coachingspraktijk.
Ja, dank je wel voor de goede vragen. Ja.